Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Hij is de kleinzoon van een knilmilitair die van Indonesië naar Friesland kwam met zijn gezin. Uiteindelijk werd de provincie Groningen thuis voor Johan de Veer. Hij schrijft in het Dagblad van het Noorden over wat hier goed en slecht gaat en ook wat wellicht beter zou kunnen. Johan de Veer van 1961 koos de muziek en vertelt verhalen tot 10 uur. Wat fijn dat je er bent.
Ja, graag gedaan. Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel een beetje spannend, maar ook wel heel erg leuk, hoor.
Ja. Want je hebt en dat vind ik sowieso al fijn, je hebt 11 liedjes uitgezocht waar jij iets mee hebt. Moeilijk was dat?
Nou, ik heb het in de loop van de tijd, schrijf ik wel eens een nummer erbij en ik haal er wel eens een nummer af,
ja.
Weet je wel. En het gaat ook wel een beetje door de tijd heen.
Ja.
Het is wat, soms wat ouder. Maar het is heel vaak zijn het nummers waar je een herinnering aan hebt.
Ja.
Een bepaalde beleving.
Ja, en dat vinden wij ook leuk om te horen.
Euforie, soms een beetje verdriet. Het is wel organisch, hoor. Dus er kunnen weer nieuw bij. En weer nieuw af.
We gaan het horen. Om te beginnen, waar stond die wieg van jou in 1961?
Oh, die stond in een Rooms-Katholiek ziekenhuis in Leeuwarden.
Oh.
Waar mijn moeder ging bevallen.
Ja.
En er waren allemaal zusters. Zuster Simfrosa, zuster, nou ja, dat soort namen.
Hoe weet je dat? Heeft ze dat allemaal aan jou verteld?
Dat kwam
later?
Omdat mijn moeder later vertelde dat het was een moeilijke bevalling. En mijn hoofd stond wat scheef en het zag er niet uit. En mijn moeder dacht van, het lijkt wel een konijn.
Nou zeg.
Ja, zo hard was het.
Ja.
En toen kwam die zuster eraan en die heeft mijn hoofd als het ware gekneed.
Echt?
Ja, kennelijk kan dat. Kennelijk zit daar nog wat.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat mensen eruit getrokken werden aan hun hoofd en dat ze dan een beetje een punthoofd kregen.
Nou ja.
Schijnt maar tijdelijk te zijn.
Die zuster, Simfrosa, die moet tegen mijn moeder gezegd hebben van, maak je geen zorgen, het komt wel goed.
Je hebt als een goed journalist betaamd al een beetje uitgezocht hoe dat destijds ging toen jij er nog wel bij was, maar niet.
Nou, mijn moeder heeft dit verhaal spontaan verteld.
Ja.
En ze vertelt het nog steeds. Tot mijn grote leedwezen. nu ze wat ouder wordt, vertelt ze het steeds vaker. Of komt het wel eens aan de orde weer.
Ja,
nou ja,
is toch leuk?
Ja, toch. Ja, ik ook.
Wat zijn jouw oudste herinneringen?
Oh, dat is eigenlijk toen ik mijn eerste fiets kreeg. Op twee wielen.
Ja.
Een blauwe. En stond in de kamer voor mijn verjaardag. En ik was er apen trots op. Ik denk dat ik 4 was of zo. Zoiets. Ja. Wanneer kan een kind fietsen?
Ja.
En ik ging ermee over de Groningenstraatweg. En nou, ik was wel bang om te vallen. Niet vanwege mijn knieën, maar dat de fiets dan beschadigd zou worden.
Je was zuinig op dingen.
Ja, dat soort dingen wel, ja. En ja. Nou goed, dat ging redelijk goed, maar dat is mijn eerste herinnering.
En je eerste muzikale herinnering?
Oei, dat is.
Ja.
Dat is eigenlijk. Ja, nee, er zitten vast wel eerdere herinneringen, hè, muzikale herinneringen.
Maar
wij zaten bijvoorbeeld. Ja? Ik zat op een christelijke basisschool. En dan moest je voor iedere maandagochtend een liedje, een psalm of een gezang uit je hoofd geleerd hebben. En dat droeg je dan voor. Is dat ook een muzikale?
Zeker.
Hè?
Ja.
Dat was elke week was dat aan de orde.
Ja.
Dus dan aan het einde van groep 8 kende je behoorlijk wat psalmen en gezangen. En omdat wij toen een tijdje kerkelijk waren, dan kwam dat wel van pas.
Een tijdje kerkelijk, dat houdt al in dat dat later niet meer zo was?
Nee, daar kwam een soort breuk, een soort kentering toen mijn ouders gingen scheiden.
Ah.
Toen mijn vader die deed dingen in de kerk, maar die was er toen ineens niet meer. En mijn moeder en wij hobbelden erachteraan. En
ja.
Mijn moeder had kennelijk minder behoefte. En je weet hoe kinderen zijn.
Ja.
Die kunnen de zondag heel snel op een andere manier.
Geloofde jij in God?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben daar wel heel lang in meegegaan. Ik vond die verhalen ook mooi.
Ja.
Uit de Bijbel.
Ja.
Dat dacht ik over na. En dat vond ik mooi.
Leven in muziek, zo heet dit programma. En toen jij werd geboren, toen was het september 1961... stond dit liedje op 1 in de hitparade.
Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan.
Johnny Hoes uit september 1961.
Zo.
Vond je het leuk?
Nou, toevallig zat dit ook in het genre van mijn oma, van moeders kant.
Oh.
En die, mijn oma was heel goed in one-liners. Dus dan, als er.
Weet je nog een voorbeeld?
Ja, als wij heftige situaties hadden, heftige gebeurtenissen, dan zei mijn oma altijd: Wat een toestand in Marokko. Wat een toestand in Marokko.
En dat had ze zelf bedacht.
Nou,
of was er iets in die tijd?
Blijven, maar ik heb het wel ergens aangetroffen toen ik het zat te googlen, dat het ergens op sloeg. Ja. Dat het ook weer misschien ergens uitkwam.
Ja.
Maar, en deze zat er ook in. Was ik maar bij moeder thuis gebleven. Van,
kijk eens aan.
Als one-liner, hè?
Ja. Ja, het is ook wel een goeie. Die eerste levensjaren. En je had dus een vader die kwam uit Indonesië. Dat vul ik voor je in. Die enigszins beschadigd uit de oorlog is gekomen.
Ja.
Want ik vertelde in de inleiding wat hem onder andere was overkomen. En die trouwt dan met zo'n kloeke Friezin, stel ik mij voor.
Ja, die elkaar hebben leren kennen in een zwembad.
Oh.
In Leeuwarden.
Oh.
In het overdekte zwembad, omdat mijn vader zweminstructeur.
Ah, werd. Leuke baan, toch?
Ja. En zij ontmoet elkaar en zij werden verliefd. Althans, mijn moeder heel erg op hem. Want nou, Indische jongens hadden in die tijd wel wat. Dat merk je ook aan die popgroepen en zo, hè, die toen allemaal ontstonden.
Ja, de Ramones en noem maar
op. Daar liepen meiden achteraan. Vonden ze fantastisch. Exotisch misschien. Maar goed,
Heb jij dat ook wel? Want jij hebt ook. We kunnen ook aan jou zien dat er iets Indisch in jou zit. Heb jij daar ook in de goede zin van het woord last van gehad later? Dat de meisjes jou heel leuk vonden?
Nou, toen ik 12, 13, 14, 15, 16, die leeftijd wel, ja. Dat had ik over belangstelling niet te klagen.
Ja.
En dat was eigenlijk best wel leuk. Maar ik heb nooit echt zwaar te maken gehad met discriminatie.
Nee, maar dat bedoel ik ook niet, hoor.
Dat ik nageroepen werd of zo. Omdat ik een beetje een donker huidje had.
Ja.
Het is tegenwoordig dat mensen zeggen van, hey, wat ben je op vakantie geweest? En wat ben je bruin en dit en dat? Maar ze linken dat niet onmiddellijk. Daar hoef ik niet veel voor te doen. Dan zeggen ze, ergens dacht ik wel dat er misschien wat ander bloed in zat. Of dat je misschien ergens voorouders zo.
Jouw vader was ook ongeveer deze kleur? Of was hij nog iets donkerder?
Hij was iets donkerder.
Ja.
Ja. Kijk, bij mij zit er natuurlijk weer Friese bloed doorheen. Zeg maar, Friese invloeden.
Ja.
Maar mijn vader was echt een, ik denk een Javaanse vader. En een gemixte. In het Maleis zeg je dan champur.
Oh.
Een gemixte.
Hoe weet jij dat?
Wat?
Ik bedoel, nou, champur bijvoorbeeld.
Nou, dat is grappig. Ik heb in Indonesië gereisd.
Oh.
Een aantal malen.
Ja.
3 reizen gemaakt.
Zo.
En,
gewoon om te kijken van waar kom ik weg?
Ja. Dus ik ging dat allemaal opzoeken. Waar mijn vader gewerkt had toen hij jongen was. In welke bakkerij. Want mijn vader hield van bakken en eten koken.
Aha.
En ik ben op een eiland geweest bij Surabaya, Madura, waar mijn opa na zijn knil, nadat hij bij het knil was geweest, bij een spoorlijn ging werken. Madura spoorlijn, dat was gewoon een traject.
Ja.
En daar woonden zij in een groot huis, waar nu inmiddels 3-4 gezinnen woonden.
Goh.
En daar ben ik ook geweest. Dus ik heb wat gevolgd,
ja.
Het spoor.
Ja. En wat heb je dat alleen gedaan? Heb je dat met je vrouw gedaan?
Ja, ik heb dat met mijn vrouw gedaan. Omdat die was zo mogelijk veel reislustiger dan ik.
Ja.
Maar die zei van, ik wil op reis en nou, wat kunnen we doen? En toen zei ik van, nou, dan wil ik wel heel graag naar Indonesië.
Ja.
Want ik wilde ook gewoon dat gevoel hebben. Van ik zocht ook wel een beetje misschien onbewust wat herkenning.
Ja.
Weet je wel? Kijk, wij hadden bijvoorbeeld thuis allemaal gewoonten. Hè? Bij ons in de wc, daar stond een fles met water.
Ja.
En mijn vader maakte zijn billen schoon met zijn handen en water.
Ah.
Dus die gebruikte eigenlijk geen toiletpapier.
Ja.
En wij wel natuurlijk, en mijn moeder ook. Maar ja, die fles stond er altijd. Dus ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? En wat is dat?
Ja.
Nou, goed, ga op reis. En zeker in die tijd. En toen had men geen doorspoel-wc's.
Nee.
Had je gewoon zo'n soort van douchebak, weet je wel? Met een met zo'n bak ernaast vol met water.
Ja.
Had je zo'n schepper, zo'n schepbakje. En dan maakte je dat zo schoon.
Goh.
Overal.
Ja.
Behalve in de westerse hotels.
Ja, 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 ja.
Maar nou, dat is een voorbeeld van herkenning. Dat je denkt, ja, nou, en natuurlijk het eten.
Ja.
Maar ook
de geur.
De geur, de mimiek van mensen. De manier waarop mensen lopen.
Ja.
In Azië.
Had jij ook het gevoel van, ik ben één van hun? Toen je daar
dat
was?
Had ik al. Dat is heel gek, het is bijna magisch. Dat had ik al toen ik aankwam met het vliegtuig en de vliegtuigtrap afdaalde.
Ja.
En hele sterke kretek-geur, dat is de Indonesische sigaret, tabak, rook. Toen had ik het al. Toen dacht ik. En mijn vader rookte geen kretek, dus daar kan het niet van zijn. Maar het was gewoon de geur die ik dacht van, ja, dit voelt goed, weet je wel.
Wat bijzonder.
En de volgende dag, we gingen met een taxi naar de binnenstad van Jakarta. Het was mega druk, rijend dik over de wegende straten. Super chaotisch. Dus meteen hotel slapen. Volgende dag wakker worden, ik de straat op. En het lawaai, de geur, het voelde gewoon heel vertrouwd.
Ja.
Is raar.
Ja.
Je komt ergens volkomen nieuw. Het had ook een cultuurschok kunnen zijn.
Maar je was thuis.
Maar dat was het niet. Nou, en wat er dan gebeurt, je weet misschien dat in die Aziatische landen moet je overal over onderhandelen.
Ja.
Je hebt geen fixed price, hè?
Nee.
Dus als het regent en je hebt een paraplu nodig in een winkeltje, is die drie keer zo duur.
Ja.
Omdat het regent.
Als je niet onderhandelt, tenminste.
Ja. Buitenlanders worden daar helemaal gek van.
Ja.
Als ze daar zijn. Geïrriteerd, boos, reageren dat af. Hè?
En jij?
En ik speelde het spel. Ja. Ik speelde spel. Ik vond het heerlijk.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dat was ook zoiets van, dat zit dan ergens toch in je. Om dat
heb
te
jij
doen.
Wel eens overwogen van, hier moet ik misschien wel gaan wonen? Hier moet ik gaan wonen?
Nee. Nee, want je bent toch ook wel weer gewoon heel erg Nederlands, hè?
Ja.
Heel erg Westers, hè?
Ja.
Dus het is een feest, het is een herkenning en dat is het fijne, maar daar blijft het dan ook bij.
Ja.
Dus ik had geen gevoel van, ik ging er ook wel heen, ik dacht ik moet verhalen schrijven, maar dat is het ook niet echt heel erg van gekomen. Ik wou het beleven gewoon.
Ja. De verhalen worden verteld door Johan de Veer. Hij is journalist en dan ben je al een beetje verhalen vertellen. Hij werkt bij het Dagblad van het Noorden. En we hebben het over jouw leven en jouw muziek, want dit programma heet tenslotte Leven in Muziek. Je hebt uitgezocht John Legend, Ordinary People.
Ja.
Waarom?
Nou, het gaat over een man en een vrouw en die hebben een relatie, maar die zitten misschien ook wel wat te kibbelen of er is wat scheef. Ik heb me daar niet in verdiept, maar wat je steeds in dat nummer hoort, is dat zij zeggen van, ja, we zijn gewone mensen. We hebben er ook niet allemaal voor doorgeleerd wat we doen. Eigenlijk doen we maar wat. We proberen de goede kant op te knoeien samen.
Ja.
En dan gaan de dingen mis. Maar laten we elkaar misschien toch vasthouden. Dat is wat ik erin beluisterde. En verder vind ik het mooi gezongen. Dus het is een nummer wat je een beetje meeneemt in die gedachten. Als je daar zelf ook wel eens over nadenkt.
Ja, John Legend. Gewone mensen, Ordinary People van John Legend. Mooie muziek.
Ja, ja, prachtig, hè?
Ja. We zaten in jouw leven nog maar in je jeugd, in je vroegste jeugd.
Ja.
Je hebt verteld dat je ouders uit elkaar gingen. Betekende dat ook dat het een beetje sombere jeugd was met veel ruzie en zo?
Nou, dat was natuurlijk op het laatst, hè, toen die scheiding zich echt heel erg aankondigde.
Ja.
Was dat wel het geval, helaas.
Is dat het ergste voor een kind, als de ouders gaan scheiden?
Je hebt eigenlijk een soort van loyaliteits...
conflict?
Ja, eigenlijk wel. Hè. Kijk, mijn zus Gea en ik, wij hingen heel erg aan mijn vader.
Ah.
Mijn vader was heel, heel zachtaardig.
Ja.
En heel, heel lief en zorgzaam.
Ja.
Mijn moeder, die werkte veel.
Deze?
Zij werkte in een kledingwinkel.
Oké. Okay.
En dat is tot 6 uur in de middag. Dat is de hele zaterdag.
Ja.
En mijn vader kookte dan, weet je wel. Dus die rol had hij op zich genomen. Mijn vader werkte op de vliegbasis Leeuwarden als een administrateur. Maar die was dan op tijd klaar, 4 uur.
Wacht even, hij was eerst zweminstructeur.
Ja.
Toen ze elkaar leerden kennen.
Ja.
En toen later kwam hij op die basis.
Ja, op die vliegbasis Leeuwarden. Een van de grootste, was toen een hele grote werkgever, misschien nog wel. En daar kwam hij terecht. En dat deed hij administratieve taken. Nou ja, maar goed. Dus wij hadden het idee, want mijn vader zou weggaan. Dat viel ons zwaar.
Ja.
Want je leunt toch, je bent zo vertrouwd met je vader... dat slaat een gat in je bestaan eigenlijk. Hè?
Ja.
Maar mijn moeder die pakte dat heel goed op. En die zei, we komen hier wel doorheen. En ik had ook het idee, ik was toen ongeveer 11 jaar... dat ik in die periode snel ouder werd. Dus ik...
Volwassen, zeg maar.
Ja, volwassen is misschien een groot woord, maar...
Maar je begon wel snel meer te snappen van...
Ja.
Ja,
wat is hier aan de hand? Waarom is dit?
Ja. Hè?
En ook kennelijk volwassen mensen hebben problemen. Dus ja, dan is eigenlijk je kindertijd... Die is eigenlijk wel een beetje voorbij.
Ja.
Op die manier, hè? Nou, dan ik hield ontzettend van sport en van voetbal. Dus ik was heel veel weg.
Ja.
Dus dat was ook een beetje een vlucht. En mijn vader wij woonden in een flat, ging schuin tegenover ons wonen.
Oh.
En ik kon
dus je kon hem gewoon letterlijk zien?
Ik kon hem gewoon zien.
Ja, ja.
Dat was natuurlijk raar.
Ja.
Dus af en toe dan ging ik naar de slaapkamer van mijn moeder en dan keek ik zo. En dan zag ik hem lopen. En gek genoeg ben je ook wel zo flexibel als kind dat je de situatie als het ware... neemt zoals het is en weer verder gaat.
Ja.
En dat was wel heftig.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja. En we hadden wel een bezoekregeling. Het ging dus om de 2-3 weken naar mijn vader. Maar mijn vader die was wat wispelturig. En hij kwam ook uit de kast, want hij was homoseksueel.
Ja.
Dat was voor mijn moeder was dat natuurlijk een klap in het gezicht.
Dat was ook de reden waarom ze uit elkaar gingen?
Uiteindelijk denk ik wel. Want dan heb je ook niet echt een leven als echtpaar. Hè?
Ja.
Dat werkt allemaal niet.
Ja.
Maar goed, dan gingen wij daarheen. En mijn vader was heel wispelturig. Dus dat betekende dat hij soms geen zin had om ons te ontvangen. Of niet in staat was. En dan gingen we met ons tasje weer terug.
Het sneu.
Ja, dat was echt sneu. En... die verwijdering, toen zei mijn moeder nou is het afgelopen. Ja. En de bezoeker ging naar de rechtbank en zei... die bezoekregeling die is exit, afgelopen. Ja. En vanaf dat moment, dan
neem je... Was je vader helemaal kwijt?
Ja, eigenlijk wel. Maar goed, hij woonde daar. Ja. Dus wat er dan gebeurde was een groot veld voor, een voetbalveld. En daar voetbalden wij eigenlijk elke dag.
Ja.
En dan kwam het wel eens voor dat dan op dat balkon... daar stonden mijn familieleden.
Ja.
Met mijn vader. En dan stonden ze zo naar mij te kijken. Meer deden ze niet. En een handje opsteken en ik een handje terug, weet je wel.
Ja.
En die, maar dat afstand, was het enige... die afstand die je dan voelt,
dat
is enorm.
Dus het was...
Dat zijn mensen die waar je dus in je jeugd op visite kwam. Verjaardagen, feestjes, noem het allemaal maar op.
Ja.
Hè?
Het heeft iets heel tragisch.
Heel raar. Maar weet je, jij zegt het heeft iets heel tragisch, hè? Je bent in staat als kind om daarmee om te gaan.
Ja.
Je,
Ja, kinderen zijn heel lenig.
Dat is mij toen wel... Als ik daar nu over nadenk, dan dacht ik van... Ja, ik had ook wel enorme veerkracht eigenlijk.
Ja, je dacht gewoon, zo is het gewoon.
Ja. Ja.
Goh.
Ja, gek, hè?
Ja.
En, nou ja, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen.
In welke zin goed gekomen?
Nou, kijk, toen ik ging studeren in Tilburg, School Academie voor de Journalistiek...
Ja.
Toen was ik 22, 21. En toen dacht ik van, ik ga hem toch weer zien.
Ja.
En toen woonde die inmiddels in Zutphen. En toen ben ik erheen gegaan. En toen hebben we gewoon heel veel gepraat. Ook over deze tijd.
Wat goed. Van allebei.
En we hebben allebei uitgesproken dat het heel pijnlijk was. En dat hij had dingen beter kunnen doen. Ik had misschien ook eens een keer gewoon toch maar weer erheen.
Ja.
Maar ik was ook zoiets van, ja... Als jij zo doet, kom ik niet meer.
Ja.
Mijn moeder wilde dat ook niet, snap je? Dus het liep zoals het liep.
Ja.
Maar toen, op dat moment, konden we er heel goed over praten. En vanaf dat moment hebben we ook gewoon redelijk veel contact gehouden.
Het is heel troostrijk, hè? Dat het
heel
zo
troostrijk.
Is afgelopen.
Ja. Ja, heel troostrijk. En nou ja, mijn vader was toen op dat moment... Hij was echt van goede wil, hij wilde zijn... De fout en zo die hij gemaakt had, wilde die als het ware weer goed maken.
Ja.
Weet je wel.
Ja. En je liet hem dat ook doen?
Ja, want omdat hij graag kookte, voordat ik weer afreisde naar Tilburg, hè, om te studeren, dan kreeg ik een hele tas met eten mee. Nou, dan had ik voor de hele week eten. En als je van Indisch eten houdt, dan is dat echt een cadeau, hè?
Ja, dat is lekker. Ja.
Om het zelf te maken, dat is veel werk.
Ja, 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 ja.
Dus had hij dat allemaal gedaan. Als ik kwam, kookte die. Hij gaf zo.
Je kon ook wel voelen, letterlijk en figuurlijk, van hij wil goed zijn.
Ja.
Ja.
En dan, ik had ook echt het gevoel dat het gemeend was.
Ja.
Snap je?
Ja.
De man heeft ook een periode nodig gehad om tot zichzelf te komen na zo'n huwelijk. Het is een. Kijk, ik denk wel eens dat soms ben je nog te jong. Om werkelijk te begrijpen wat er in een mensenleven, een leven van iemand die ouder is, gebeurt.
Ja.
En wat er in dat hoofd zit. Dat kun je niet bevatten op die leeftijd.
Nee, maar jij was ook wel weer zo lenig om hem toe te laten. Later.
Ja, want ik was ook nieuwsgierig. Hè?
Ja, ja.
Van hoe gaat het nu met jou?
Ja.
En ik had ook wel een beetje zorg. Want ik wist natuurlijk wat hij in de jappenkampen had meegemaakt.
Ja.
En ik heb toen. In die studie op de Academie voor Journalistiek heb ik ook voor mijn afstuderen heb ik heel veel Indische mensen geïnterviewd.
Ja.
Van Wieteke van Dort tot een andere schrijver, Olaf Jedelandel. Ja, veel luisteraars zullen hem niet meer kennen, maar het was een mystieke schrijver.
Ja.
Hij schreef over Guna Guna en gekke dingen in. Geheimzinnige dingen in Indonesië, was ik geïnteresseerd in.
Ja, je was jezelf nog steeds aan het ontdekken.
Ja, heel erg. Heel erg. Ik sprak met Indonesiërs die Nederlanders hadden gedood en andersom.
Jongen,
weet je wel? Heftig, kwam ik gewoon op bezoek. En weet je, daar heb ik eigenlijk het gevoel gehad hoe interessant journalistiek kan zijn.
Ja.
Hè? Dat het een soort van gelegaliseerd voyeurisme is. Je maakt duidelijk van ik ben geïnteresseerd echt. En die persoon legt zijn hele hebben en houden op tafel.
Ja. Ja.
Persoonlijke dingen, nou dat is heel teer.
Ja.
Maar het is ook heel dankbaar om dat te ontvangen.
Ja, maar je bent dan ook iemand die wil dat die kennis en die inzichten graag delen met anderen. Toch?
Eigenlijk wel, ja. Want dat geeft context, hè?
Ja.
En zeker bij dit soort dingen. Maar goed, dat deelde ik ook met mijn vader, hè? Van ik heb die geïnterviewd en die. En dan zei hij, zou je dat wel doen, want het is allemaal zo erg.
Ja.
En toen, hij had heel weinig inkomen. En toen bedacht ik dat hij misschien wel in aanmerking zou kunnen komen voor een oorlogsuitkering.
En dat heb je toen
en dat
geregeld.
Hebben we toen samen. Hij heeft het aangevraagd, maar daar zat ook echt een psychologisch onderzoek aan vooraf. En toen werd ik eigenlijk gewaar, want hij had daar nooit over gepraat. Indische mensen praten daar niet over, uit zichzelf. Dat hij gewoon in een Japans kamp had gezeten in een dierentuin in Surabaya.
Ongelooflijk.
En dat daar ook gewoon mensen werden gevoerd aan wilde dieren.
Ongelooflijk.
Als mensen die ongehoorzaam waren of zo.
Ja.
En dat heb ik allemaal teruggelezen in die rapporten van die psycholoog.
Ja.
En dan word je wel even stil.
Ja.
Maar ook daar hebben we over gesproken. En uiteindelijk merkte ik dat het bij hem ook allemaal wat lichter begon te worden.
Ja.
Snap je?
Wat goed.
Ja.
Who Wants to Live Forever?
Ja.
Is van Queen?
Ja.
Waarom heb je die gekozen?
Nou, dat vind ik dus ook gewoon een heel mooi nummer. Hè? Dat gaat, in mijn beleving gaat dat ook over sterfelijkheid.
Ja.
En dat is ook wel een thema waar je af en toe even bij stilstaat, weet je wel. Ook als je hele...
Hoe is het met jouw vader? Ik bedoel, hij leeft niet meer, hè?
Nee.
Wanneer is hij overleden?
Hij is in 2003 overleden, dus hij is net geen 70 geworden.
Ja.
En, nou...
Niet echt oud, hè?
Nee, hij is niet echt oud. Hij kreeg leukemie en de ziekte heeft zich heel snel geopenbaard.
Ja.
Maar waar ik nog steeds, en om het even dan af te maken...
Ja.
Waar ik nog steeds ook heel blij mee ben, is dat hij op zijn sterfbed mij aankeek en zei, ik heb mijn best gedaan.
Ja.
Weet je wel? En dat vond ik echt waanzinnig mooi. Want ik denk, dat is ook zo.
Ja.
En we zijn ook maar mensen.
Maar je gaf hem ook de kans om dat te doen. Dat is ook wel...
Ja, maar ja, hij zei het spontaan, weet je wel. Het was niet dat we ergens over aan het praten waren.
Ja.
Het kwam plotseling over zijn lippen, weet je.
Ja.
En dat was voor mij ook heel troostrijk.
Ja.
Ik dacht, nu je gaat overlijden, maar we kunnen het boek wel dan heel goed sluiten.
Ja.
Dus ja, met alles wat er gebeurd is, want hij was natuurlijk, toen ik jong was, was hij ook wel eens heel agressief. Dan stopte hij me in een kolenhok. En daar zat ik dan en dan dacht ik, ik heb kennelijk wat verkeerd gedaan en dit en dat.
Zo'n lievertje was het ook niet.
Nou ja, je hoort toch wel van ouders die af en toe zeggen, ik kan hem wel achter het behang plakken of zo.
Dat deed hij letterlijk.
Dat deed hij letterlijk. Maar weet je, dat heb je hem dan allemaal heel gek op slag vergeven.
Ja.
Gek, hè?
Ja.
Dat het zo kan gaan. Dat je...
Nou, dat is wel, ik bedoel, wees blij dat je dat nog kon doen toen hij nog leefde natuurlijk.
Ja. Dus, nou.
Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever? Dat is mooie muziek.
Ja.
Het is best heftig zo.
Ja. Maar mooi om je ogen dicht te doen en dan lekker naar te luisteren.
Absoluut, absoluut. Stem behoort toe aan Johan de Veer. Hij is journalist. En is dat geworden eigenlijk om onder andere door de School voor Journalistiek in Tilburg te volgen? Waarom daar?
Ah, nou, dat is wel grappig. Maar het kon ook in Utrecht.
Ja, of in Zwolle.
Het kon in Zwolle, in Kampen.
Ja.
Voor Kampen werd ik op een gegeven moment uitgeloot.
Oh, ja. Dus iedereen wilde nog journalist worden in die tijd.
Ja, ja. En Kampen, en het werd Tilburg. Ik had zin om ver weg te gaan.
Oh.
Had ik ook wel.
Moeten we dit psychologisch duidend van zo ver mogelijk van huis?
Nee. Ik was op 17-jarig... Oh, nee, dat moet ik anders vertellen.
Ja.
Ik was op 17-jarige leeftijd in militaire dienst gegaan.
Ja.
En... Toen dacht ik van, en daar was ik ook ver weg. In Ossendrecht. En dat. Je kwam eigenlijk een beetje los, hè? Je ging je vleugels uitslaan en zo.
Ja.
En ik was wel geïnteresseerd in. Dat.
Ja.
En Utrecht stond bekend als heel erg links, hè?
Oh ja.
Weet je nog? Weet je dat?
Nog steeds zo volgens mij.
Ja, daar gebeuren de gekste dingen. Ik hoor dat nu nog wel eens van collega's die daar wel gestudeerd hebben. En daar was mijn moeder eigenlijk niet zo'n voorstander van.
Die dacht van, we moeten een beetje...
Ja, hij moet wel wat leren.
Ja. En het is ook gebeurd daar in Tilburg?
Ja.
Ja?
Ja, echt.
Ja, ze zeggen altijd van zo'n...
Het stond mee bekend als een katholieke school. Het bestond ook nog maar 2 jaar.
Ja.
Drie jaar. En...
Was jij ondertussen trouwens, wat ik. Ja, sorry dat ik van de dak ga, maar jij was ondertussen niet meer van het geloof.
Nee, of nog wel? Niet praktiserend. Zo
maar gezegd. Geloofde je nog?
Ja, eigenlijk wel. Nou. Ik heb wel eens. Ja, zeker wel.
Ja? Ja. Nou, ik vraag dat vanwege Tilburg en katholiek.
Ja, maar dat had daar. Kijk, met katholicisme, daar had ik niet zo heel veel mee. En dat was natuurlijk wel de bakermat.
Ja.
En zo was, daar was het ook uit voortgekomen.
Ja.
Maar er werd wel heel erg op gewezen van... dit is geen school waar we katholieke journalisten opleiden of zo. Weet je wel?
Ik zou ook niet weten hoe je dat... Nee. Want dat zou moeten zijn dan. Nee.
Dus dat was ook niet het geval, hoor.
Nee.
Er was alleen wel een zekere discipline en wat schools, zeg maar. Er werd wel gediscussieerd, maar niet zo heftig en actievoerderig bijna zoals in Utrecht.
Ja. En je kwam daar iemand tegen op die school?
Ja.
En niet zomaar iemand?
Nee, ik zat in de groep met Els en... Els Busseman, en die kwam eigenlijk uit Rotterdam. Maar later zou ik te weten komen dat ze eigenlijk uit Groningen kwam. Maar toen was het Portugal-Rotterdam, dorpje. Maar en zij, het viel mij op dat zij was eigenlijk veel verder dan ik. Ze was veel bespraakter.
Ja.
Ze kon al redelijk goed schrijven, dus oefeningen... Verhalen die wij moesten maken, waar de helft van de klas op zat te zweten. Dat had zij in een mum van tijd.
Die keek tegen erop.
Ja, eigenlijk wel. En ze begon ook. Ze begon zich ook meteen te bemoeien met het schoolsysteem en zo. En ik dacht, ja, het is wel een beetje een. Zo'n beide handje, weet je wel.
Ja.
En. Maar toen. Ik weet nog wel dat we een volleybalwedstrijd hadden. Van de ene groep tegen de andere groep. En toen mapte ik een bal tegen haar aan.
Ja.
En daar trok ik ook de aandacht mee, denk ik, bij maar achteraf. Maar we raakten leuk aan de praat, weet je wel.
Ja.
En toen begonnen we ook echt wel wat voor elkaar te voelen. En we bezochten elkaar vaak. En dat grote verschil van dat tamelijk timide mannetje uit het noorden.
Ja.
En die
waarschijnlijk
bij de hand Rotterdamse.
Ja.
Ja, dat verschil werd heel snel overbrugd door gesprekken die we hadden. En onderwerpen waar we elkaar vonden, weet je wel. Ja. En zij accepteerde dat ik gewoon een wat langere weg zou hebben om in die journalistiek te komen.
Ja.
En ik accepteerde dat zij al sneller aan de bak kon. Ja. Want zij ging toen ook nog tot overmaat van ramp. Na het eerste jaar switchte ze naar Utrecht.
Was je er kwijt?
Was ik er kwijt. Dus dat werd een hele gependel. En vervolgens kon ze in het derde jaar een baan krijgen in Winschoten. Bij de Winschoten Courant.
Zo.
Ja. Dus ja, dat was geld verdienen en een huisje, zo'n huisje en een flat, dat weet ik veel.
Ja. Wist je al lang, dit is de vrouw van mijn leven, hier moet ik bijblijven?
We hadden wel heel erg het gevoel van, het is nu leuk.
Ja.
En we zien wel.
Ja, leuk, dus
we hadden leuk, niet. Leuk. Ja, leuk. En we voelden het elkaar aangetrokken. Maar we hadden niet het idee van dit is voor eeuwig of zo.
Oh.
Zo stonden we er niet in.
Nee.
Het kan eindig zijn, weet je wel. Maar dan hebben we toch een leuke tijd gehad.
Ja.
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 Ja, wat. Die horizon die lag niet mega ver weg of zo.
Ja, maar we zitten nu, weet ik veel, meer dan 40 jaar verder.
Ja. Ja, bijzonder, hè?
En jullie zijn nog steeds bij elkaar.
Ja.
En heb je nou dat gevoel nog steeds van,
Nee, dat is dan tijd. Kijk, als je kinderen krijgt, hè, als je met elkaar kinderen... Dan denk je wel van, dit geven we ook niet zomaar op... of dit laten we niet lopen, hier gaan we ons best voor doen.
Maar zij zat in Winschoten en nou zijn we ook eigenlijk in Groningen.
Ja, en ik huppelde erachteraan uiteindelijk.
Ja, ja, ja.
Dus ik haalde trouw mijn diplomaatje...
Ja.
En toen dacht ik ga daar ook heen. En toen ben ik in Groningen gaan freelancen.
En wat voor soort verhalen maakte je toen?
Nou, ik moest natuurlijk kijken, waar is markt voor?
Ja.
En er was markt voor verhalen waar je wat langer over deed. Waar anderen geen tijd voor hadden. Onderwerpen die je moest uitzoeken waar anderen geen tijd voor hadden. Zo, ja. Weet je wel? Dus dat gat, dat zocht ik. En dat leidde tot verhalen over... experimenten met medicijnen door studenten, weet je wel, van proefpersonen. Proefpersoon zijn. En ik verdiepte me ook in de situatie van toen van de Zuid-Molukkers. Ja. Jonge generatie.
Oh ja.
Jonge
ja,
generatie.
Ja, 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 ja.
Die veel drugsgebruik, veel werkloosheid, veel eenzijdige opleidingen. Conflicten met ouders.
Ja. Maatschappelijk relevante onderwerpen.
Ja, en uiteindelijk denk ik dat ik in die periode ook wel heel erg mensen zocht die in de knel zaten, die een probleem hadden, weet je wel.
Ja.
Op een of andere manier
En wat deed zij ondertussen? Wat voor soort verhalen maakte zij?
Zij was verslaggever.
Ah.
Dus zij ging de Wadlopen, Waddenzee op, naar beroepsverboten in Duitsland.
Oh ja.
Het ging alle kanten op, maar dat is wat zij leuk vond. Gewoon.
Jullie hadden het dus altijd over verhalen maken, eigenlijk. Of niet?
Ja, eigenlijk wel, ja. Daar ging het wel heel vaak over. We hadden het over de krant ook, hè?
Ja.
Over hoe je een krant maakt en wat daarin moet
staan. Wou jij zo langzamerhand niet zelf ook graag bij die krant werken?
Dat gebeurde, want van 85 tot 87 ben ik eindredacteur sport geweest.
Zo?
Ja. En dat was nog in een periode dat... Dat er nog niet alles was gedigitaliseerd en zo. Dus het moest veel met papier en typemachines. Hè? En koppenbriefjes maken. Moest je allemaal intypen. En als je een fout maakte met Typex verbeteren.
God, wat een gedoe nog.
Dus het was trager. Hè?
Ja.
Maar wel al die kopij door van die sportverslaggevers.
Ja.
En daar was je dan druk mee van.
Maar je was nog hartstikke jong en jij moest... Die oudere heren dus al vertellen hoe ze die verhalen moesten maken. En dat ze niet te veel...
Ja, zeker. Er waren collega's bij. Ik had een collega Henk Mulder.
Henk Mulder.
Die
broer
die,
van Jan, legendarische sportverslaggever.
Die min of meer duidelijk maakte... als jij ook maar iets in mijn verhaal verandert... dan snijd je ballen eraf. Dat soort. En dan rende die de trap af. Maar op een of andere manier vond ik dat ook niet zo intimiderend, hoor. Dat viel allemaal wel mee, want de chef die zei gewoon van... nou, zelfs Henk Mulder moet korter kunnen schrijven. Dus dat ging eigenlijk best wel goed, hoor.
Stop. Ik ga je even onderbreken. Want we zitten tegen het nieuws van 9 uur. En ik wil nog een liedje laten horen van U2. I still haven't found what I'm looking for. Is die vraag inmiddels na zoveel jaar trouwens wel beantwoord? Heb je wel gevonden wat je...
Veel wel, maar ik denk dat het leven toch ook vaak gewoon een continue zoektocht is... naar weer andere dingen. Dus dat ik denk dat het heel aanmatigend is om dat te zeggen bevestigen.
Radio Noord. Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Welkom terug. Dit is het tweede uur van Leven in Muziek... op de dag dat het wereldkampioenschap voetbal echt losbrandt. De Groningse broertjes Bakuna spelen met Curaçao tegen Duitsland. Dat is om 7 uur vanavond. En om 10 uur is het Nederland tegen Japan. Het komend uur ook meer muziek en verhalen van Johan de Veer. Journalist met een groot hart voor alles wat zich in de provincie Groningen afspeelt. Ook op sportgebied. En we eindigden eigenlijk het vorige uur dat jij als sportjournalist bezig was.
Ja.
En er kwam toch een dag dat werd ingeruild voor een politiek journalist.
Ja, daar zat eigenlijk wel wat tijd tussen.
Ja.
Je moet je voorstellen, ik werd dus uiteindelijk regioverslaggever in Gelderland. Want na de periode bij de Winschoter gingen wij op reis. Na die reis.
Jullie gingen even op reis. En waar gingen jullie heen?
Naar Indonesië.
Oh ja.
Waar ik Maar
ja,
mijn vrouw die was zeer reislustig. En ik vond het ook gewoon een goed idee. Dus zoals ik ook al vertelde.
Ja.
Maar na die reis toen moesten we ergens aan de bak. En toen zei mijn vrouw van... nou ja, weet je, ga maar solliciteren. En ik wandel nou achter jou aan.
Oh.
En toen belanden we in Doetinchem bij een krant, die heette De Graafschapbode. Dat was een kopblad van de Arnhemse Courant.
Mooie naam.
Ja, Graafschapbode.
Ja.
Maar ik wilde gewoon zelf aan de bak in een paar gemeenten.
Ja.
Weet je wel? En dat kon daar.
Wat was dan wat je aantrok?
Het was niet per se politiek, hè?
Oh, oké. Okay.
Het was eigenlijk alles.
Ja.
Daarom vind ik die regioverslaggeving ook zo leuk.
Ja.
Je komt overal. Dus het gaat niet alleen om het volgen van die raadsvergaderingen. Het gaat ook om...
Sterker nog, het gaat om hoe dat zijn weerslag heeft op zo'n gemeenschap.
Ja, maar ook gewoon hoe die gemeenschap in elkaar steekt.
Ja.
Wat voor verenigingsleven daar is. Hoe dat bedrijfsleven in elkaar steekt. Wie het voor het zeggen heeft. Wie en hoe het wordt gerund. Nou ja, goed. Daar kon ik me helemaal in verliezen.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk... Eigenlijk vind ik zelf een beetje het vak geleerd.
Ja, ja.
Je kreeg daar de vrijheid om zelf je verhalen te kiezen. Dat natuurlijk wordt overleggen in redactievergaderingen. Maar ik weet nog wel dat ik er heel lang over deed. Over een stukje.
Te lang voor jezelf.
Ja, te lang. Maar ik dacht van...
Vond je vrouw dat ook?
Ja, die vond dat ook. Die dacht dan, als ik dan thuis kwam om 8:30...
Ja.
Terwijl ik eigenlijk dat stukje om 6:00 al, 6:30 al af had kunnen hebben.
Oh.
Zei ze van, ja, welk boek ben je nou weer aan het schrijven, weet je wel. En, maar goed, ik gunde mijzelf als het ware de tijd...
Ja.
Om zinnen te maken, om na te denken. Maar gewoon, en oh ja, ook wel belangrijk... in zo'n periode denk je ook niet dat je alles al weet.
Nee.
Dus ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk...
Dat denk je nu ook nog niet, toch?
Vond het heel moeilijk om een mening te hebben ergens over.
Ja.
Ik dacht altijd aan de ene kant dit, aan de andere kant dat.
Maar dat heb je wel geleerd.
Dat ben ik een beetje wel kwijtgeraakt. Maar dat heeft ook een reden. Hè? Dus naarmate je langer dat vak beoefent...
Ja.
Krijg je vaker een déjà vu gevoel. Hè?
Snap je hoe het in elkaar steekt?
Dat heb ik eerder meegemaakt.
Ja.
En toen liep het zus af. En toen liep het zo af.
Ja, 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 ja.
En dit is gedrag wat je herkent. Van een politicus, van... Maakt niet uit wie.
Ja.
En dan ga je de dingen ook beter duiden. Dan voelt het lekker, want dan denk je dat je een beetje snapt hoe het zit.
Ja.
En dan, de laatste stap, ga je er wat van vinden.
Ja.
Maar dat heeft wel een aanloop nodig.
Ja, daar heb je ook de tijd voor genomen.
En die aanloop die kwam eigenlijk... die periode bij de Graafschap Bode duurde 3 jaar. Gingen we weer op reis.
Ja.
Kwamen we terug in 1990... Gingen we freelancen.
Werd het niet eens tijd voor kinderen?
Ja, toen.
Ah.
Toen. Maar dat reizen was een beetje onder het motto... als je jong bent, heb je geen geld, maar wel energie.
Ja.
En als je wat ouder bent en je in je loopbaan... dan heb je misschien wel geld, maar geen energie. Dat was een beetje ons adagium.
Ja.
Vandaar dat we dat reizen hebben gedaan voordat de kinderen...
Waar ben je toen heen geweest? Want je bent niet alleen naar Indonesië geweest.
Nee, we zijn ook met de Trans-Siberië Express naar China gegaan.
Zo.
En toen hebben we maanden door China gereisd.
Jeetje.
In een periode.
Wat trok je aan in dat land?
Ja, we hadden toen natuurlijk de Tiananmen Square. Dat waren de studentenopstanden.
Ja,
hadden we gehad.
Ja, het ging spannend in China. Ja.
En ik was enorm nieuwsgierig hoe ze daar uitkwamen uit die... Uit die situatie van vrijheid willen.
Ja.
Had je
ook de behoefte om daarover te schrijven? Of wou je het gewoon zelf zien?
Ik wou het gewoon zien en voelen. En desnoods met handen en voeten.
Ja.
Met mensen daarover praten.
Ja. En lukte dat?
Dat ging mondjesmaat. Want de communicatie verliep gewoon stroef. Hè?
Ja, ze praten niet veel Engels in die tijd.
Nee. En ook de uithangborden. Er was heel weinig in het Engels.
Ja.
Menu, je moest echt in een toeristenhotel zijn om...
Ik ben er 8 jaar geleden geweest. Het is nu anders.
Ja.
Er is een hele generatie die spreekt Engels.
Ja.
En dat is wel heel interessant, want dan kun je communiceren.
Ja.
Maar ze kunnen en ze mogen nog heel veel dingen niet. Dus wat dat betreft... Maar ga door. Ja,
maar ik vond het intrigerend. En we zijn dus in steden geweest, platteland. We hebben die hele Yangtze-rivier afgegaan op een boot. Nou, dat doe je ook een dag of 7 over.
Ja.
En dan leef je gewoon op een schip tussen honderden Chinezen. Roggelen, winden laten, alles door elkaar.
Ze eten de meest smerige dingen.
Ja, ja. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk vind je het helemaal niet meer ineens niet meer zo smerig.
Nee,
ineens
dan wordt het ook gewoon. Niet. Ja.
Dus ik heb daar hele, hele goede herinneringen aan. En verder zijn we toen ook in Australië geweest.
God.
En Burma, dus Myanmar.
Ja, oh,
Thailand.
Ja. Dus je hebt echt wel wat van de wereld gezien.
Nou, die hoek
ja.
hebben we wel goed bereisd. Australië, daar kon je met een grote bus. kon je gewoon helemaal rond.
Goh.
Zeg maar. En dan...
Fascinerend.
Van plek naar plek.
Ja.
Op het door jou gewenste tijdstip.
Ja.
Nou, maar waanzinnig mooi. En bij Australië is fascinerend dat... Daar wonen dus... Er zijn zoveel blanken neergestreken.
Veel, ja.
In
ja.
Een, uit Engeland, hè? Je kent dat verhaal misschien
nou
wel.
Ja, maar misschien moet je dat even zeggen. Dat die Engelsen, die dachten... het was de 17e eeuw.
Ja.
En die dachten van... Ja, we hebben heel veel van die schooiers ja. En dieven en moordenaars hier. Weg met die lui. Ja. Ze stopten ze allemaal in schepen. En ze ja. verscheepten ze naar Australië.
Ja, en daar werden ze aan de kust belanden ze. En, maar je ziet... Nog, misschien nog steeds, dat het klimaat... Het is niet, laten we zeggen, meteen voor blanken gemaakt. Voor witte mensen gemaakt. Hè?
Ja.
Het is, ze hebben zich dat helemaal eigen moeten maken.
Ja.
En dat zie je overal.
Ja.
Het is heel fascinerend hoe, ja. hoe de witte mensen in een gebied terechtkomt... Wat zo vreemd is, maar waar ze zich wel settelen... en waar ze ook echt wat...
Ja, het is met al die boeven en schooiers... is het toch een leuk land geworden. Hè?
Ja, en het is ook nog wel wat vrijgevochten, hoor. Dus ja. Alles is ruim, groot. Een dagje, dat vond ik echt grappig. Mensen gaan echt 3,5 uur, 4 uur rijden... voor een dagje naar het strand.
Ja.
Afstand, alles is wat onmetelijk, hè?
Ja.
Als je naar een supermarkt gaat, moet je meteen vlees kopen. Meteen 8 kilo, weet je wel, zo.
Ja, ja, ja.
Ja.
Leuk.
Heel anders.
Leuke wereld.
Heel, en dat in
Azië. Hadden jullie wel zin om terug te komen, eigenlijk?
Nou, ik moet wel zeggen, als je heel ver weg bent... voor langere tijd, dan verschrompelt
Nederland... Dat draadje wordt steeds dunner,
ja, maar
hè?
Nederland verschrompelt ook tot een speldenprikje.
Ja.
En af en toe kwam je in een toeristenhotel... en dan keek je even, dan lag daar een telegraaf van 2 weken eerder.
Ja.
En die sloeg je dan open en dan dacht je... waar maken ze zich druk over in Nederland? Gaat het? Waar gaat
zegt,
het over?
Zegt de journalist. Ja.
Ja, maar dat was dan... omdat je dan zo gewend bent in Azië...
Ja.
aan de grote problemen,
ja.
die heel
ja, ja, ja,
aanschouwelijk zijn, weet ja. je wel? Ja. Sloppenwijken.
Maar toch, ja.
Milieuproblemen.
Ja. En toch kon jij die draai nog wel maken toen je terugging.
Ja,
toch?
Ja, waarom, ja, tuurlijk. Ja, zeker
ja, tuurlijk.
Wel. Nou ja, het begint ermee dat je dan weer landt. Hè? Dan kom je met dat vliegtuig, dat zul je ook wel eens gehad hebben... En dan zie je gewoon al die lappendeken... en dan denk je, dit is allemaal in cultuur gebracht.
Aangeharkt.
Hè? Aangeharkt.
Ja.
Dan denk je, oké, okay, we zijn weer thuis. En dan valt het ook op dat, ja, dat mensen hebben dan... vinden het wel leuk dat je dan gereisd hebt... maar echt geïnteresseerd
nee,
zijn je ook niet. Hè?
Wel nee.
Echt geïnteresseerd ook niet om nee. die verhalen te horen. Het is dan toch weer gewoon hier en nu.
Ja.
En voordat je het weet, zit je er weer middenin.
Ja, ja. En toen kwamen die kinderen... Voordat we naar die kinderen gaan... of misschien is daar wel een bruggetje te maken. Je hebt Youssou N'Dour gekozen, 7 Seconds.
Ja.
Waarom dat nummer?
Nou, omdat dat nummer gaat eigenlijk over de eerste 7 seconden van een mensenleven... Kijk. Waarin een baby nog eigenlijk totaal onschuldig en onbevangen...
Ja.
En op het moment dat die ouders zich met dat kind gaan bemoeien... Hè, dan, en met elkaar en met de wereld... ja, dan verliest dat kind ook zijn onschuld en duurt het maar even... of het wordt helemaal, als het heel veel pech heeft, in een malletje gedrukt.
Ja.
En dan ja...
7 seconden.
7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting.
7 seconds, het is een mooie inleiding op het leven van
ja.
2 prachtige dochters die ja. jullie hebben. En die zijn geboren in begin jaren 90.
Ja, in 92 en 95.
Ja.
In Scheemda.
Nou.
Ja. Want daar streken we neer.
Heb
ja.
je ze trouwens... Nee, jullie hebben ze niet Groningstalig opgevoed. Neem ik.
Nee. Maar Els die spreekt heel goed Gronings.
Ja.
Maar zelfs... Els komt uit een boerenfamilie.
Ja.
Waar ze allemaal Gronings kunnen spreken... maar met elkaar Nederlands spraken.
Ja, ja.
En dat zal ook een beetje te maken hebben... dat het in boerenfamilies veel voorkwam om... Nederlands, goed Nederlands te spreken.
Ja, dat was toch belangrijk.
Ja.
Ja. Madeline en Elise.
Ja.
Wat zijn ze gaan doen?
Elise die ging naar sportmanagement.
Ja.
Op de Hans Hogeschool.
Ja.
Heeft dat keurig afgemaakt, maar zei ik ben geen manager. En dan word je toch een beetje voorop geleid, hè?
Ja.
Dingen organiseren en managen. En toen zei ze op een dag, ik wil eigenlijk iets heel anders. Ik wil op Schiphol werken.
Zo.
Want dat vind ik een mooie wereld.
Goh.
Een dynamische wereld.
Ja.
Je ziet mensen reizen en komen en gaan. Verwachtingen en teleurstellingen en alles erop en eraan. En ze zei, dat wil ik wel faciliteren. En toen is ze bij KLM gaan werken. Is ze grondstewardess geworden. Er was een mbo-opleiding.
Ja.
Iedereen zei, ja, maar je hebt hbo gedaan. En is dat geen...
Maakt toch niet uit.
Maar het maakt niet uit.
Precies.
Dat zeiden wij ook.
Ja.
Mijn Els ging met haar naar Amsterdam en heeft... met haar die is naar die open dag gaan van die opleiding. En ze zat erop. Met een klasje met meerdere mensen van hbo-achtergrond.
Ja, ja,
en
ja,
dus
ja, ja.
Is die opleiding, die 3 jaar duurde hebben of zoiets, hebben ze in 1 jaar gedaan.
Goh.
Dat was
maatwerk. Dat is ook lekker.
Ja. En meteen aan het werk.
Ja.
En daar heeft zij gewoon, wat jij ziet, vluchten begeleid. Hè? Dus sta je bij de, dan moet je de mensen inchecken en zo. Maar daar gebeurt best wel veel.
Ja.
Mensen komen te laat. Mensen kunnen niet zijn. Ze zei altijd.
Mensen worden steeds ongeduldiger.
Verliezen ze hun verstand ook een beetje.
Ja.
Zit zenuwen bij.
Ja.
Vliegen.
Ja, dat heb ik zelf ook hoor. Als ik op reis moet, dan word ik altijd een beetje nerveus.
Ja. Dus ze is daar in allerlei situaties beland.
Ja.
Waar ze oplossingen moest zoeken voor mensen. Die, waar iets mee was.
Ja, ja.
Of die super helemaal in nood waren omdat ze een vlucht daarop nog zo'n
collecting flight, hoe zeg je dat?
En
aansluitende.
Daar, ja, en dan met stoom en kokend water door binnenweggetjes. Nou, alle mogelijke situaties.
Ja.
En toen had ze dat gedaan. Toen vond ze er verder geen uitdaging meer in. En nou is zij doet ze gehoren bij de IND in Trapel.
Oh.
En dat varieert van kinderen tot mensen in alle mogelijke gemoedstoestanden. Maar ook oorlogsmisdadigers.
Ja, goh.
Die kloppen hier ook aan, hè. Dus, en dan,
ja, maar haal ze er maar eens uit.
Ja, nou ja, vaak... ik weet niet of ik dat allemaal mag vertellen... maar soms is het wel bekend en dan word je daarop gewezen... en dan moet je daar ook mee dealen, hè.
Ja. Kijk jij, vanwege deze connectie en haar werk... kijk jij anders naar die narigheid die zich afspeelt in Terapel?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want ik heb dan een beetje via haar heb ik een beeld van... wat er zich daar achter de schermen afspeelt.
Ja.
En de korte versie is dat het systeem wel enige een update behoeft.
En dat het wel is het understatement van de ochtend, denk ik.
En dat het ook wel werkbaarder gemaakt kan worden... voor de mensen die de klus moeten klaren. Hè? Zowel van de IND als het COA. Hè?
Ja.
Dat zijn toch mensen die elke dag heel hard moeten werken.
Ja.
Maar in een systeem meedraaien... en ik vraag me af of wij wel beseffen... hoe hard die lui eraan moeten trekken...
Ja. Nee, dat beseffen wij niet. Of misschien beseffen we dat wel. Maar we kijken de andere kant op.
Ja, maar wij hebben ook heel terecht hebben wij die focus op dat grasveld.
Ja.
Maar zij vertelde mij laatst dat ze het verschrikkelijk vond... om tegen iemand te moeten zeggen... u moet terug naar het grasveld.
Ja.
Ze zei dat krijg je, kan je bijna... Dat trek je niet als je dat zeg maar een hele week moet doen.
Ja.
Maar ja, dat is... Nou, dat is Elise en die werkt daar nu.
Ja.
En ik denk dat er een moment komt dat ze wel weer een andere stap neemt. Maar ze is heel conscientieus, vind ik.
Nou, dat moet haast wel als je dat soort werk doet.
Ja.
Jongen. En wat is Madeleine gaan doen?
Nou, die had een hele pittige middelbare schooltijd. Het schoolsysteem was niet aan haar besteed. Het kon haar niet boeien. Ze vond het heel lastig. En zij is uiteindelijk naar Londen gegaan, naar een filmacademie.
Zo.
Maar ze zakte eerst voor haar HAVO-examen. En toen kon je als het ware... Toen hebben wij bedacht van, maar zij is heel creatief. Dus ze ging naar een open studio in Amsterdam... waar ze kennis maakte met filmmaken. Het andere deel van de week moest ze wat deelcertificaten halen... om haar HAVO-diploma.
Ja.
En dat HAVO-diploma was nodig als een opmaat... naar een filmacademie in Londen. En dat heeft ze afgemaakt. En toen is ze nog een soort master gaan doen op een universiteit. En toen was de vraag, ja, ga jij nu de filmwereld in?
Ja. Hè?
Maar het was coronatijd en dat heeft voor deze...
Dat is niet zo'n goede tijd voor.
Voor deze gasten is dat heel lastig geweest. Want ja. die laatste periode van de studie moet je vaak ook besteden aan netwerken. Hè?
Ja, ja, ja.
En aan relaties leggen. En dat was hun gewoon niet gegund. Dus toen is ze gaan werken om geld te verdienen.
Ja.
Bij het grootste gokbedrijf ter wereld. Bet365.
Ja.
In Stoke. Mega bedrijf.
Niet in
Londen, maar in Stoke.
Ja.
Dat ligt een beetje verder naar het. En daar heeft ze echt een jaar gewerkt. Want ze zei, ik wil mijn eigen geld verdienen. En ik wil ook de discipline hebben van het werken.
Ja, heel goed.
Een dag
wat
gewoon...
Wat een wijs kind.
Ja, ja? Maar wij...
Wijze mevrouw maar, inmiddels.
Dat hadden wij allemaal buiten ons om bedacht, hoor.
Ja.
Want wij waren haar natuurlijk al jaren... zat zij in Londen.
Ja.
En af en toe gingen wij erheen. Mijn vrouw vaker dan ik. En dan... nou, dat was oké. En thuiskomen. Nou goed, allemaal prima.
Ja.
En na dat Bet365 dacht ze van... nou, ik wil toch iets meer ook met die creativiteit doen... van dat film maken en zo. En nou zit ze in de gaming-industrie.
Zo.
Werkt ze aan grote spelen, zoals Sims en Max Verstappen en die FIFA. En dat doet ze eigenlijk de marketing voor Nederland, België, Benelux. Maar ook twee delen, marketing en ook eraan schrijven. Aan die spellen.
Goh.
Nou, en Sims...
Scenario's, dacht, zeg maar.
Ja, ja, ja. En ik dacht bij Sims dacht ik aan zo'n kinderspelletje. Maar dat is het al lang niet meer, hè?
Nee.
Dat zijn... Ja, dat kan ik bijna niet beschrijven. Maar... Zij zit dus nu in Madrid.
Goh.
Daar is het kantoor. Europese kantoor. En nou, dat is hard werken. Het zijn Amerikanen.
Dus vindt ze het leuk?
Ze vindt het heel erg leuk, ja, ja. Ja. Maar ze zou meer intensiever willen werken aan die... nog intensiever willen werken aan die verhaallijn.
Ja, 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 ja.
Weet je wel? Je hebt natuurlijk gradaties, ja. Hè? En, maar daar moet ze voor naar Los Angeles. Daar is de schrijfafdeling.
Ja, ja, ja.
Kijk, het is van Electronic Arts en dat is ook zo'n mega bedrijf.
Enorm bedrijf, ja. Ja.
Dus ja, die. Nou ja, goed, we zien haar regelmatig. Dan komt ze weer even
naar zijn die? Wat zijn die dochters van jullie leuk terechtgekomen, zeg?
Ja.
Mooi.
Ja, maar het zijn vooral. Ik ben heel trots op ze, omdat ze. Ze zijn altijd op zoek ook. Elise is meer van huisje, boompje, beestje. Maar binnen. Daarbinnen is ze wel op zoek naar wat kan mij boeien, wat wil ik graag.
Ja.
Hoe kan ik wat grensjes verleggen. En ze kakt niet in of zo.
Nee.
Dat heb ik niet, het idee.
Leven in muziek vanmorgen met een journalist die leuke kinderen heeft. Die een leuke vrouw heeft, die ook journalist is.
Ja.
De journalist... die heeft gekozen voor Erika Badu.
Ja. Ja.
Waarom?
Nou, dat gaat over een vrouw die bezingt... dat zij haar man de deur uitzet. En dat gaat niet zonder slag of stoot.
Het is geen boze droom van jou, mag ik hopen.
Nee, nee, echt niet, echt niet. Maar het is een stoer wijf, weet je wel. Zij komt erachter dat ze te veel in dienst staat... van die man, dat die man eigenlijk meer oog heeft voor zijn vrienden dan voor haar.
Ja.
Dat hij hem ook nog, dat zij hem ook nog moet onderhouden.
Ja.
Financieel. Het is wel een Amerikaanse aandoen verhaal, maar het is ook weer heel universeel, denk ik dan. En dat nummer, dat bouwt zich heel mooi op.
We gaan luisteren. You need a Erika Badu. De keus van Johan de Veer. Die nog niet heeft verteld... of Nederland ook wereldkampioen wordt. Vanavond de eerste wedstrijd.
Nou, ik denk het echt niet, hoor. Nee, er zijn te veel ploegen...
ja.
Die beter in elkaar steken.
Ja.
Die veel meer klasse hebben en kwaliteit.
Ja.
Ook op de bank.
Ja.
En die gewoon verder zijn in hun ontwikkeling.
Ja, hè?
Ja. Wij hebben nu net twee oefenwedstrijdjes gehad. Nou, dat mag dan best wel zijn op een bijveld. Maar je ziet nog niet de
contouren van
nee.
Het.
En dan weet je wel van, maar een slechte generaal kan heel uitmonden in iets heel moois nog. Maar ik heb er een hard hoofd in gewoon.
Ik ook.
Jij ook?
Ja. Ik ben al bang voor vanavond die Japanners.
Ja.
Die hebben aardige voetballers. En ik heb ze ook op het vorige WK, meen ik dat ze Argentinië bijna te pakken hadden. Ja. Dat werd uiteindelijk de wereldkampioen. Dus die hebben een
enorme werkethiek.
Ja.
Die gaan echt tot de laatste minuut, denk ik.
Ja. Nou, dat doen wij ook wel, hoor. Ik bedoel, we hebben geen luie voetballers.
Nee, maar wij hebben fases in de wedstrijd. Dan denk ik van, doen ze nog wel allemaal mee, weet je wel?
Ja.
Dus ik vind het een halve job voor Ronald Koeman om hier een toernooiploeg van te maken.
Ja, dat is de kunst.
Dat is de kunst.
Nou ja, hij heeft dan de mazzel, denk ik, dat Japan, als we daar niet van verliezen vanavond, dan hebben we twee tegenstanders waar je denkt van, nou, die moet je kunnen hebben. En dan kun je, zoals dat heet, groeien in het toernooi.
Ja.
Ik was er in 88 bij een aantal wedstrijden.
Ja?
Ja.
Was je ook bij Nederland-Engeland?
Jazeker.
Ja, ik ook. Ja.
En dat was heel bijzonder, want toen zag ik dus als een van de eersten, want we waren heel vroeg in het stadion, en ze begonnen ook al snel met die warming-up, toen zag ik Van Basten bij de basisspelers. En toen dacht ik, ja, het komt goed. Het komt goed.
Ja.
Ja, ja, bijzonder. En natuurlijk die wedstrijd daar. Wij zijn ook naar Gelsenkirchen geweest, het Parkstadion. En daar speelden we tegen die 1-0 tegen
Rusland.
Tegen de Ieren.
Oh, Ieren. Oh,
want die moesten we winnen om door te gaan. En eigenlijk, het publiek viel helemaal stil. Niemand zag het meer zitten eigenlijk. En toen kwam dat wonderbaarlijke kopballetje van Wim Kieft.
Ja.
Ja, het zet toch leuk. Maar het kan ook zomaar ineens draaien, denk ik dan. Hoop ik dan.
We moeten toch ook denken aan de teen van Casillas. Dat Robben het een paar minuten voor tijd had kunnen beslissen.
Ja.
Hè? Tuurlijk, er zijn momenten. Of de geweldige goal van Bergkamp tegen Argentinië.
Ja.
Het kan wel. Maar ja, het is vaak wel een beetje, het is ook wel afzien af en toe, hè?
Ja. Ja. Ja, je hoeft, ja, god, maar dan stel je voor dat je supporter bent van Curaçao. Dat is nog veel erger. Die spelen ook vanavond.
Ja, maar die hebben hun doel
al bereikt. Ja, die zijn er. En dat is genoeg.
Hun doel al bereikt, die zijn er.
Ja. Ja.
En,
waar wil jij het nog over hebben? Want we zitten al het laatste half uur. Ons laatste half uurtje heeft al zo'n beetje geslagen. Ja. Wat moeten wij nog bespreken als het gaat om bijvoorbeeld jouw werk? Want jij bent iemand die...
Ja, doe maar.
Jij bent een bevlogen journalist. En soms dan verdenk ik je er wel eens van. Maar dat is flauw, hoor. Omdat ik me nu een paar dagen in jou heb verdiept. Dat werk bijna voor alles ging, soms. Of niet?
Ja, die periode heb ik wel heel erg gehad, hè?
Ja.
Toen ik statenverslaggever werd.
Ja.
Toen vond ik al die onderwerpen zo mega interessant.
Dat zijn ze ook.
Dat ik me gewoon ook verloor in stukken lezen, in praten met mensen.
Ja.
Het politieke spel vond ik waanzinnig interessant.
Een doorsnee journalist, of die nou bij de krant werkt of bij de televisie, die doet min of meer verslag van wat er gebeurt. Maar ik heb altijd de indruk gehad bij jou, en dat heb ik nog steeds, dat jij meer wil. Jij wil ook een beetje richting geven. Want jij wil ook antwoord geven op de vraag, welke kant moeten we nou uit met z'n allen? Toch?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel.
Maar zit je dan wel in het goede vak?
Ja, dan had je. Wat had je dan gewild?
Politicus of zo?
Nee. Of beleidsambtenaar of iets dergelijks? Nee, dat is. Dat, ik vond het juist mooi dat je je overal ook een beetje tegenaan kan bemoeien.
Ja.
Dat je toegang hebt om over interessante dingen te praten met heel veel mensen.
En je kunt ze
dat ook... je daar ook veel van leert.
Ja.
En het grappige is dat als journalist heb je eigenlijk een hele interessante blik op die samenleving, die tamelijk gefragmenteerd kan zijn. Hè?
Ja. Het wordt steeds erger trouwens.
Ja, dus je ontdekt dan dat bedrijfsleven en politiek, of sport en politiek, dat die niet zo aan elkaar verknoopt zijn.
Nee.
Als je zou willen, zodat ze de goede dingen doen. Weet je wel?
Ja.
En dan vind ik het ook wel eens leuk om die werelden wat bij elkaar te brengen. En daar wat met mensen te praten. Van oh, ga eens met die praten of met die of zo, weet je wel. Ja, dat is je rol niet, maar dat vind ik dan wel
maar
leuk.
Dat vind je wel het leukst, volgens mij. Dat
vind ik wel heel leuk. Want dan wil je eigenlijk zeggen van ja, ik heb daar veel van opgestoken. Dat zou jij ook kunnen.
Wat zouden wij moeten doen? Jij hebt die provincie zoveel jaren gevolgd. Met alle narigheid die we af en toe te verwerken krijgen. Hè, met gasboringen en zo. Welke kant moeten we op? Waar moeten we heen? Wat is het belangrijkste?
Ik denk, op het gevaar af dat dat een beetje mijn stokpaardje wordt, maar, nou, dat vergeef me maar dan. Ik vind om te beginnen dat stad en ommeland, stad Groningen en ommeland, dat die meer geïnteresseerd in elkaar zouden moeten zijn.
Ja, het zijn echt twee aparte.
Ja.
Ja.
Van ouds, ik heb dat ook heel erg bestuurlijk wel meegemaakt. Dat de stad wordt verondersteld voor zichzelf te zorgen. Heeft daar de handen vol aan. Kan dat ook in zekere zin.
En ze vinden dat ze dat ook heel goed doen.
Ja, en de provincie Groningen, Provinciaal Staten, is eigenlijk de firma stut en steun voor de omlanden.
Ja.
En is daar heel behulpzaam. En die, al die gemeenten in de omlanden, die zijn met zichzelf bezig om de boel overeind te houden. Hè? Maar als je praat over kennis delen en over samenwerken, dan is dat er nooit echt goed van gekomen.
Ja.
En wat je nu ziet, is dat in de stad Groningen ook tegen haar grenzen aanloopt. Ja. Fysiek, ruimtelijk, maar ook financieel. En een mooi punt, eigenlijk was het een belangrijk punt, was dat de gemeente Groningen op een gegeven moment vroeg aan de omlanden en provincie om geld mee te betalen aan kaddingen. Een nieuw sport.
Is toch ook niet zo'n rare vraag?
Nee, maar de reflex in de omlanden was, ja, wij zijn geen pinautomaat van de stad. En die kunnen hun eigen broek wel ophouden. Dus allemaal negatieve reflexen.
Ja.
Waarbij de stad zich moest afvragen, huh, hoe komt dat? Ja. Dat ze zo reageren.
Nou, jij weet het antwoord wel.
Ja, en ik heb dus gemerkt aan wethouders dat die dat ook heel goed voor de bril hebben.
Ja.
Maar dan de vraag, hoe kun je dat verbeteren?
Ja.
Hoe kun je die werelden bij elkaar brengen?
Vertel.
Hè? Andersom. Nou, een mooi voorbeeld. Mijn vrouw die zit een beetje in de culturele sector in Oost-Groningen. Ze is bezig met creatieve broedplaatsen en jongeren en dat werk, hè. En de mensen die daarmee bezig zijn, die hebben te weinig, vind ik dan, idee over hoe dat in de Groningen, hoe in de stad Groningen, wat voor stappen zij er al hebben gezet in de wijken om met die jongeren van alles te doen.
Ja.
Nou, als je dat met elkaar bij elkaar brengt, hè, dan hoef je niet altijd maar het wiel uit te vinden. Dan kan je stappen maken.
Ja.
Snap je? Dit is maar één ding, maar het kan op tal van terreinen.
Ja. You get the music in you, dat zingen de New Radicals. You get what you give. Wat is dat voor plaatje? Hoe kom je daaraan?
Oh, ik vind het een heel vrolijk nummer.
Ja.
Ik word er heel vrolijk van. En ja, ik heb me niet eens zo verdiept in de tekst, maar het filmpje, hè, de videoclip die erbij hoort, die verraadt een enorm jeugdig enthousiasme.
Ja.
Radicals, ook een beetje rebels. Hè. Vind ik leuk. Ik vind het nu bijvoorbeeld ook leuk om een jonge gemeenteraad te zien in de stad Groningen.
Ja.
De mensen hebben er gewoon zin in. Ik hoop dat ze het volhouden.
Ja.
Hè, want ze lopen natuurlijk tegen allerlei weerbarstige dingen aan. En voordat je het weet, slaat dat al het enthousiasme weg. Hè?
Ja, dat is een gevaar.
Maar ik vind dat leuk met nieuwe generaties.
New Radicals. Lekkere muziek.
Heerlijk, hè?
Ja.
Ja, geweldig. Dat geeft energie.
Ja. Het is over energie gesproken. In september word jij 65.
Ja.
Heb je nog energie genoeg?
Jazeker. Ja, zeker. Zeker. Ik denk niet aan stoppen. aan werken. Ik heb er ook helemaal geen zin aan om te stoppen.
Nee, je kunt ook. Mag je trouwens doorgaan bij de krant? Hoe zit dat?
Nou, tot 67, denk ik.
En dan moet je eruit, hè?
Dan moet je denk ik wel uit, ja.
Ja.
Maar goed, laatst zag ik een stukje, zocht ik iets op, een stukje. En toen zag ik dat ik dat in 4 jaar geleden had gemaakt.
Ja.
En dacht ik, verrek, dat voelt als hier gisteren, bij wijze van, hè? Dat
ja.
voelt als kort terug.
Ja. Maar
zo snel gaan de dingen.
Ja.
Hè?
Ja,
maar ik hoop nog wel gewoon een paar leuke dingen mee te maken. Zoals de opmaat naar culturele hoofdstad. Dat gun ik stad en onderland enorm.
Noem even de data die erbij horen. Wanneer worden
2033.
Ze dat? Oh ja, 2033.
Je kunt een bidboek maken en dan kun je meedoen.
Ja.
Kun je er een gooi naar doen, naar die titel.
Ja.
En ik gun gewoon Groningen.
Ja. Je houdt van stad en onderland, hè?
Ja. En Ik zou het prachtig vinden. Ik ben voor veel meer verbinding. Ik hoop dat die jongere generatie politici dat ook voelen.
Ja.
Om daar mooie dingen te doen en energie van te krijgen.
Ja.
Weet je wel? Dit gaat niet over een feestje of een evenement. Dit gaat over hoe zien wij de toekomst.
Ja, en, ja dat zou een hele mooie stip op de horizon.
Oh, geweldig.
Ja. 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 Ja.
Geweldig. Ja. Begin niet over het kost te veel geld.
Nee.
Begin daar niet over. Het is een investering.
Ja. Ja.
Die zich dubbel en dwars gaat terugbetalen. Ook in de goede verhoudingen. In hoe je tegen je regio en je gebied aankijkt. En ik denk dat het ook veel energie losmaakt om jezelf als regio ook uit je schulp te kruipen. En ook in Den Haag of in Brussel of waar dan ook aan de weg te timmeren. Weet je wel? Niet met standaard feestjes, maar met een heel goed verhaal.
Ja. Dit is een promo, die kunnen ze gewoon in zijn geheel knippen en uitzenden. Sorry. Nee, juist niet sorry.
Het is echt iets wat ik ze gun, weet
ja,
je wel.
Ja, dat is te merken. Ik heb jou gevraagd, want ik zei al, die 65 komt eraan. En daarna komen er nog heel veel jaren. Maar dan komt er een dag dat we ook van jou afscheid gaan nemen. En toen vroeg ik jou, en welke muziek moet er dan in elk geval gedraaid worden. En toen kwam jij met Fleetwood Mac.
Ja.
Waarom?
Omdat ik vind die meiden van Fleetwood Mac, die hebben betoverende stemmen.
Ah.
Vind ik.
Ja.
En Landslide is aardverschuiving, geloof ik.
Ja, en het is ook een politieke term trouwens. Hè? Als je heel dik de verkiezingen wint, dan heb je ook een landslide.
Oh ja, ja. 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 Ja, nou ja, ik denk dan weer van, nou ja, journalistiek is ook een nederig beroep. Dus als je een steentje kan verschuiven, is ook al heel wat. Hè? Maar ik vind het gewoon een heel melodieus en mooi nummer. Ik heb me niet uit en treuren verdiept in de tekst.
Nee,
maar
goed genoeg voor jouw afscheid.
Ja.
Well, a landslide bring you down. Oh, a landslide bring you
Landslide van Fleetwood Mac.
Ja.
Leuke muziek had je uitgezocht.
Ja, vind je het mooi.
Ja, echt. Maar je ziet, ik praat al een beetje in de verleden tijd, want het zit er bijna op. Wilt u nog ergens op terugkomen, vragen ze dan?
Oh, nou.
nee, dat is flauw. Nee, waarom heeft u, meneer De Veer, waarom heeft u zo weinig Groningse muziek gedraaid?
Oh, ja. Oei. Nou, hoe moet ik me daar nou uitredden? Nou, weet je, ik moet gewoon, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar ik vind Ede Staal, hè, vind ik wel mooi, maar lang niet alles.
Nee, er zit een hoop.
Sorry hoor, misschien beledig ik. Maar het is me ook te melancholiek vaak.
Ja, dat snap ik wel. Ja, het is misschien een beetje de tijdgeest, hè?
Ja, en misschien ben ik ook wel te weinig Groninger.
Ja?
Om die talen te doorleven, zeg maar. Hè? Om die tekst helemaal te verinnerlijken. Misschien is dat ook wel iets.
Ja.
Maar ja, andere Groningse muziek.
We hebben er nog eentje.
Ja.
Wat dacht je van rode rines en pedalen? Maar nee, dat is flauw, want dat is natuurlijk de laatste die jij hebt gekozen. Dat is Even Stemmen. Ik ga alvast even een beetje afkondigen, want ik wou zeggen dat René Walhout straks de zender overneemt met 2 deuntjes voor een cent. En dat Even Stemmen, dat is een liedje van Roy Rinnes en Pedaalemmer. En wat voor liedje, hè, om mee te eindigen.
Ja, ik heb het zo horen zingen in Statenzaal.
Ja.
Bij de verkiezingen.
Ja.
En ik vind het echt fantastisch hoe zij... Het nummer heeft een ritme, weet je wel. Het is... Hoe krijg je nou al die plaatsnamen zo mooi achter elkaar in een cadans?
Ja.
En ook mooi Gronings. Die jongens spreken heel mooi Gronings. Dat wel, vind ik wel. Dus ik vond het gewoon briljant eigenlijk.
Prachtig. Mooie laatste woorden. Johan de Veer, ontzettend bedankt voor deze zondagochtend.
Ja. Graag gedaan.
Provinciale stormverkijzing, storm weer voor de deur. Nijm in de en je kinderstem.